Je luistert naar een podcast van Omroep West.
Je kijkt naar buiten en heel pand is weg. 4 woningen. De mensen die je kent, die liggen daar. En ja, verdwaasd van waarom? Wat is dit? Ik dacht eerst aan een gasexplosie. En ik denk, nou, dit is niet best. En er komt nu nog een klap en dan ben ik weg.
Het is een vroege zaterdagochtend, 7 december 2024. Het regent en net als bijna alle andere bewoners aan de tarwekamp in Den Haag slaapt Iwan nog. Tot een grote explosie zijn leven op zijn kop zet.
Ja, maar dit is een aanslag. Ik zeg, het is niet best. Ik zeg, we moeten spullen pakken, we moeten weg. Pak je kleren, kleed je aan. Pak spullen die we nodig hebben. En we moeten weg en we komen niet meer thuis. Dat was gelijk. Ja, toen ging er eigenlijk een knop om. Toen had ik zoiets van, ja, nu moeten we voor onszelf gaan zorgen.
Bij de aanslag komen 6 mensen om het leven. En tientallen mensen raken hun huis kwijt. De schade is enorm.
Op een gegeven moment daalt het eigenlijk echt neer wat er allemaal gebeurd is. Ja, buren die er niet meer zijn, buren die ook niet meer terugkomen, zulke dingen, ja.
Voor de bewoners van de tarwekamp is er een leven voor 7 december en een leven erna. De gevolgen zijn op die dag nog niet te overzien. Wat volgt is een jaar vol verhuizingen, verwerken en veel onzekerheid.
In deze podcast volgen wij de bewoners van de tarwekamp in het jaar na de ramp. Hoe gaan zij om met het verlies van hun naasten? Welke gevolgen heeft het voor ze? En hoe ga je verder naar zo'n ramp?
Wie hebben dit op hun geweten? Waarom doe je dit? Dit is Tarwekamp, na de explosie. Een podcast van Omroep West. Wij zijn Chris van Dijk en Lisa Jansson. Dit is aflevering 1. We komen nooit meer thuis.
Ik sliep nog, althans ik sluimerde nog.
De 78-jarige pianist Albert Brusset ligt deze ochtend net als veel andere bewoners nog op bed.
Het was 6:10 en toen een enorm geluid, wat je nooit meer vergeet natuurlijk. Een soort brul van een voorwereldelijk monster. Het was ook beweging. Het was niet alleen maar een knal, het was iets wat helemaal langs je heen ging. En ja, je staat direct naast je bed en je denkt, wat is er in godsnaam gebeurd?
Albert wil kijken wat er aan de hand is. Maar hij kan zijn kamer niet uit.
Je probeert de deur van je slaapkamer open te doen, maar dat lukte dus niet meer. En dat was wel een gekke ervaring. Heb ik hem dan op slot gedaan? Nee. Wat is er aan de hand? Nou ja, later begrijp je dat het huis zo ontzet was toen al, dat die deur helemaal klem was geraakt. Maar op dat moment begrijp je het eigenlijk niet. Maar goed, na een paar minuten rukken en trekken denk je, ja, ik zal me eerst maar eens aankleden.
Omdat de deur niet open wil, loopt Albert naar zijn balkon om te zien wat er is gebeurd.
Toen zag ik daar een auto in de fik staan met af en toe een vuurpijl eruit. Dus dan denk je al gauw van ja, dit is een andere vuurwerktoestand. En die auto stond zo'n 30 meter van mijn huis af. Dus ik was nou niet direct zo verschrikkelijk gealarmeerd. Ik heb me toen aangekleed en later, omdat ik die deur echt niet open kon krijgen, ja, weer terug naar het balkon. En toen pas eigenlijk zag ik dat die hele linkervleugel van ons gebouw, althans voor een deel, helemaal in elkaar was gezakt.
Albert ziet dat het gebouw maar een paar meter naast zijn huis helemaal is ingestort. De eerste reddingswerkers zijn op dat moment al druk bezig.
Ik zag toen net dat moment dat jongetje van die ene familie in zijn onderbroekje naar beneden gleed en aangespoord werd door mensen van de hulpdiensten. Van goed zo jongen, je doet het fantastisch. Nou, die is er levend uitgekomen, maar 3 leden van dat gezin zijn gestorven. En ja, dan begrijp je eigenlijk pas dat er echt wat aan de hand is. En dat je daar echt al weg moest, want ik zag ook rook overal. Ook onder mijn huis kwam al rook vandaan. Dus ja, toen heb ik mijn zaklantaarn gepakt en mee gezwaaid. En die hebben dus mensen van de brandweer gezien. En die vroegen meteen, bent u alleen? Ik zeg ja. En kunt u naar beneden komen? Nee. Nou, dan komen we u halen, zeiden ze.
Het is voor de brandweer moeilijk om bij zijn huis te komen, maar het lukt.
Ze kwamen heel gauw al met twee ladders aan die ze niet eens meer onder mijn huis tegen de muur konden zetten, want het was al te kapot daar. Maar bij de buurman wel. Ze zijn dus over het balkon geklommen en ja, het was twee hoog, hè, waar mijn slaapkamer was. Opnieuw een ladder tegen mijn slaapkamer aangezet. En zo ben ik dus naar beneden geholpen.
En zelf de ladder afgeklommen?
Ja, dat ging ook goed hoor. Maar ze waren zo slim een stoel op het balkon te zetten, zodat ik veel hoger met mijn been over dat, die balustrade heen kon.
Ook Iwan, de buurman van Albert, ligt op het moment van de explosie in bed. Hij hoopt op een rustig weekend met zijn gezin.
Ja, ik denk de dag ervoor eigenlijk hadden we een hele drukke week gehad. En donderdag hadden we gezellig Sinterklaas gevierd eigenlijk met de buren. En na mijn werk was ik eigenlijk thuisgekomen, druk geweest. En jongens, kom, we gaan lekker slapen. Morgen gaan we huis opruimen, kerstboom opzetten. En het is mooi geweest, we gaan slapen. Ja, en de volgende ochtend word je uit je bed geknald, letterlijk. En niet te zuinig ook.
Iwan weet direct, dit is geen vuurwerk.
Dat besef had ik gelijk. En toen had ik zoiets, maar wat was dat dan? En met dat ik eigenlijk zou willen gaan kijken, ontplofte het hele pand. Nou, en dat was zo'n klap en het hele huis schudde. Ik ben letterlijk mijn bed uitgevallen. En nou ja, dan kijk je naar buiten en dan heb je echt geen idee. Ik woon dus zeg maar precies in de knik. En we keken er precies op. Je kijkt naar buiten en heel pand is weg. Vier woningen. De mensen die je kent, die liggen daar.
Het hele gezin van Iwan wordt wakker van de klap. Iedereen weet, we moeten hier zo snel mogelijk weg.
En ik heb heel vaak beelden op tv gezien. Dat je denkt van, hey, daar staan die mensen in hun pyjama buiten en wat heftig. En ik had zoiets van, als me zoiets overkomt, nooit in mijn pyjama naar buiten. Dat klinkt heel stom, maar dat was echt zoiets van, het is allemaal stabiel, er gebeurt even niks. Die twee minuten pakken we gewoon om je kleren te pakken, aan te kleden en naar buiten te gaan. En mijn vrouw was volledig van de kaart, mijn dochter ook. Die had helemaal geen idee. Die was helemaal gedissocieerd. Die heb ik naar beneden gegaan. Daar lag de hele schuifpui naar binnen geblazen. De hond onder het glas. Nou ja, en dan zo snel mogelijk je spullen pakken en naar buiten. En ondertussen, mijn vrouw die wou heel graag naar de buren toe. Dus zegt, we moeten hun helpen, we moeten hun redden. Ik zei, er is niks te redden. Al dat puin ligt in de kelder. Het was vuur, er was rook. Flink vuur ook. En ik zeg, het staat op instorten. Ingestorte woningen ga je niet naartoe. Er is veel te veel gevaar. En we moeten blij zijn dat die van ons nog staat.
Als ze buiten staan, zien ze de ravage. En ze zien ook hoeveel geluk ze hebben gehad.
Ja, wonder boven wonder. Bij ons boven was niks gebeurd. En wij sliepen aan de achterkant. Dus het was echt, het is echt 5 meter van mijn kussen gebeurd. En dan loop je eigenlijk gechoqueerd naar buiten. Maar weet je, niks aan de hand. En dat is echt wel een groot wonder. Ik denk als het allemaal net iets anders was gelopen, dat wij misschien er ook niet zo goed vanaf waren gekomen. En dat doet wel wat met je.
Lieke Burger is dan nog binnen. Zij heeft geen idee wat er rond haar huis gebeurt. Ze heeft alleen de enorme klap gehoord.
Je wordt wakker, je denkt, wat is dit? Is dit een donderslag of het is een aardbeving? Wat is het? En toen deed ik gordijnen open en toen stond die auto hier.
Vlak onder haar balkon ziet ze een brandende auto staan.
En die brandde wel 10 meter hoog. Dus ik had zoiets, oh god, daar is het doorgekomen, een aangestoken auto. Ik ging heel dom, ging ik 112 blijven draaien. Slaperig. Die namen natuurlijk niet meer op. Die hadden veel te veel telefoontjes al. En ik heb hier heel lang gestaan, staan kijken. Toen ben ik open doen, durfde ik niet vanwege dat vuur.
De woning van Lieke ligt op het rijtje van de ingestorte woningen. Daardoor kan ze niet meteen zien wat er met de huizen van haar buren is gebeurd. Ook al houdt ze door haar slaapkamerraam de boel goed in de gaten.
En toen zag ik daar in de hoek, als ik zo keek, allemaal brandweermannen lopen. Toen dacht ik, ze doen niks met die auto, wat raar. Maar dat was helemaal geen prioriteit. Daar waren ze in gaan kijken, daar zat niemand in. Dus ze waren al lang daar bezig.
Lieke kijkt minutenlang door haar raam. Dan besluit ze naar buiten te gaan. Ze weet nog altijd niet dat vlakbij de andere woningen zijn weggeslagen. Ze stapt de deur uit en vindt het raar dat ze niemand buiten ziet.
Normaal, als er iets was, stonden we op de galerij te kijken. Als er in het café iets was beneden of zo. En ja, ik had hier ook al even open gedaan. En van die kant af kwam die zwarte rook. Dus toen ik op de galerij kwam, toen kon ik niet eens naar links lopen, wat je normaal deed, naar de uitgang. Daar was gewoon één ingestorte stenen wand. Naast dat buurhuis was het gewoon een berg van steen. En de rook kon ik niet meer hebben. Dat is dan echt heel zwarte smoke. En beneden stond een brandweerman, die kwam naar mij toe lopen. Het was een beetje vrijgehouden en er stonden allemaal brandweerauto's en die waren bezig en die riepen wat naar mij. En ik dacht, ik verstond hem niet. Dus ik, wat zegt u nou? Toen deed hij zijn helm af en toen riep hij. Ik dacht dat hij zou zeggen, gauw terug voor de rook. Want ik dacht, ik moet weer naar binnen. Ik had gelukkig de sleutel, ik had de deur dichtgetrokken voor die rook. Mijn winterjas aan, schoenen aan en mijn telefoon in mijn hand. En toen riep hij, bent u er nog, mevrouw? Dat is natuurlijk, mevrouw, bent u er nog? Gauw eruit, u kunt er daar nog uit, riep hij. En daar staat iemand die u opwacht. Toen was ik de laatste die het pand uitging. Ja, ze konden hier al niet eens meer komen, denk ik.
Veel bewoners proberen familie en vrienden te bereiken. Ook Lieke begint te bellen.
Ik heb zelfs nog een vriendin gebeld die altijd 's nachts ook heel lang op is. Wat is hier zoiets geks aan de hand? Ik sta hier in mijn slaapkamer naar een brandende auto te kijken. Heb ik ingesproken, want of geappt, ja. En toen ik eenmaal buiten was, ze schrok zich later rot. Want ik heb dat afgebroken. Ik heb het wel verstuurd, maar midden in een zin. Dus die dacht, ik ben als ik er niet meer was. Ja, je krijgt dan mensen die gaan bellen. En ik was blij dat ik mijn telefoon had. Want één bewoner daar van die huizen, die had telefoon niet bij zich. En die heeft veel broers en zussen die allemaal probeerden hem te bereiken.
Albert heeft van alles meegenomen, maar zijn telefoon is hij vergeten. Die ligt nog binnen.
We konden dus wel op het balkon neerdalend vanuit de slaapkamer door het huis naar buiten. En toen heb ik in de gauwheid een paar dingen meegenomen. Maar bijvoorbeeld niet mijn mobieltje, daar heb ik gewoon niet aan gedacht. Dus die lag gewoon nog op de vleugel. Dus ik was ook slecht bereikbaar. Ik kon ook niemand zelf bellen. Maar ik heb toen wel wat dingen als mijn portemonnee en zo meegegrist. Want je moest er toch gauw uit.
Iwan en zijn gezin worden opgevangen in een huis verderop in de straat.
En dan gaat de tv aan en dan zie je het al op tv. En toen had ik zoiets.
Ja. We moeten onze familie bellen. Dat we oké zijn. Ja, want die zien dat en dat is heel moeilijk. Dat je dan ineens beseft van jeetje. De hele wereld weet het zo meteen. En gelijk iedereen geappt. Jij bent oké, maar je buren niet. En dat waren buren waar we heel goed mee konden. Ja. En daar hadden we gelijk zoiets van, ja, die zijn er niet meer. Kan niet. Kan niet anders. En dat is heel heftig. En je hoopt constant en je wil graag bericht hebben. Hè, van je weet heel vaak van ja, er gebeuren wonderen. Maar hier ook. Ja, dat weet je niet.
De gemeente Den Haag regelt snel een opvangplek in de buurt. Er komt een bus die de bewoners naar die plek brengt.
En dan zie je ineens in de bus, zit je om je heen te kijken van wie is er wel, wie is er niet. Ja. En dat is heel confronterend, dat je weet, ja, die zijn er dus niet. En met elkaar ook navragen van, hey, heb je hem ook gezien? Ja, ik heb Peter gisteravond nog weg zien gaan, een buurman. Die is naar zijn vriendin, dus die was niet thuis. Die woonde zeg maar echt op de hoek. Dat stond echt op instorten. En die was dus niet in de bus. Nou ja, zo ga je de buren wat af. En nou ja, dan krijg je langzaam wat informatie. En, ja, en nu en hoop. En dan komen de berichten op een gegeven moment van, hey, ze hebben iemand gevonden, maar wie? En ja, je bent geen familie. Dus je hoort niks. En dat was echt killing eigenlijk. Dat je heel graag wou weten van, ja, wie is er gevonden? Hoe is het daarmee? Wie is het? Ja, en dat heeft heel lang geduurd. Dat was ja, jammer van de privacyregels, maar daar heb je dan op dat moment echt helemaal niks aan.
De slachtoffers beleven die eerste uren na de aanslag allemaal anders. Albert is heel rustig.
Ik heb het eigenlijk heel gelaten en stoïcijns over me heen laten komen. Je kunt wel gaan schreeuwen en huilen en toestanden, maar daar schiet je ook geen cent mee op. Dus het is natuurlijk qua karakter verschillend hoe je erop reageert.
Niemand van de bewoners weet of ze terug kunnen naar hun huis. En zo ja, wanneer dan? De opgevangen bewoners krijgen hulp om de eerste praktische zaken te kunnen regelen.
Er werd ook gelijk gevraagd, hebben mensen nog medicatie nodig? Hè? Want nou ja, wij hadden dan toevallig wel een mandje met medicatie omgegooid in een tas meegenomen. Maar voor de zekerheid van ja, hebben we wel alles. Dus een deel is naar het ziekenhuis gegaan, naar de noodapotheek. En de andere helft is zeg maar naar de opvanglocatie gegaan. Nou ja. En dan zit je eigenlijk te wachten op nieuws. En tussen hoop en vrees van ja, en nu? En wat kunnen we terug? Nou ja, ik had zoiets van, wij kunnen niet terug. Dat gaat niet. Dus ze zijn daar aan het beredderen, aan het blussen, mensen aan het zoeken. Dus uiteindelijk gaat de gedachte al van, nou, dat zal wel een hotel worden of zo. En dan, nou ja, laat het maar over je heen komen. We zien het wel en alles wordt geregeld en we nemen het maar even zoals het is. En nou ja, zo is dat eigenlijk ook gegaan.
Er komt van alle kanten hulp voor de getroffen wijk. Lichtpuntjes, het steunpunt in de wijk Mariahoeve, opent de deuren om de bewoners te kunnen helpen. Zo heeft Lieke bijvoorbeeld een broek nodig.
Er was geen broek meer in mijn maat. Het is ook meestal voor kinderen daar. Ik weet nog dat ik dat helemaal gek vond. Dan gaan we dat kopen. Ik zei, kopen? Jullie zijn toch een vrijwillige organisatie? Nee, dat kon gewoon. En aan de overkant werd een broek gekocht bij zo'n shop. Cadorine of zo heet die. En dat was prima. En bleken het ook gegeven te hebben toen. Maar dat was zaterdagmiddag. Ik liep door die gang. Heel moe natuurlijk. Met iemand van Lichtpuntjes en met die andere buurvrouw. In mijn pyjama, in een jas dan wel hoor. En ik weet nog dat ik tegen de Lichtpuntjes mevrouw zei, maar ik loop hier in mijn pyjama. Dat vind je dan heel raar, hè? Op zaterdagmiddag, winkelend publiek allemaal. En toen zei ze, maar u heeft wel een hele mooie pyjama. Vond ik zo lief.
Lichtpuntjes wordt gerund door Youssef Barki en Naomi van Vliet. Het echtpaar woont ongeveer 150 meter van de tarwekamp vandaan. Ze schrikken zelf ook wakker van de knal. Youssef doet zijn schoenen aan en rent er naartoe.
Ja, het is een oorloggebied op dat moment, wat ik zag. Schreeuwen. Ja. Ik hoorde echt heel veel geschreeuw. Ja, kijk, je denkt niet aan jezelf. Op dat moment ben je praktisch. Je bent op crisismode. Dus explosie. Er zijn mensen nog in het gebouw. Wat moet je doen is zoveel mogelijk mensen eruit halen.
Naomi en Youssef proberen zoveel mogelijk mensen te helpen.
We gingen dus de kleding, eten en drinken brengen. We gingen lunchen en avondmaaltijden. Vanaf 9 uur is die familiecentrum geopend op zaterdag. Dat doen we zaterdag en zondag normaal niet, alleen als er activiteiten zijn. Maar goed, dan ga je praktisch denken, wat hebben de mensen nodig? Mensen hadden kleding nodig, dus ze konden naar beneden gebracht worden. Mensen hadden powerbank nodig, geld nodig, portemonnees waren niet meegenomen.
De bewoners hebben veel vragen, maar antwoorden zijn er nog niet. Voor hen is het een lange dag. Ze kunnen niet veel meer doen dan afwachten.
Je leeft heel erg verdoofd op dat moment. Je hebt echt geen idee van, nou ja, je huis, ja, we zien het wel. Dat is niet je eerste prioriteit. Eerste prioriteit is eigenlijk van, nou ja, kunnen we zometeen ergens terechtkomen dat we even weer kunnen bijkomen, even op adem komen, want je zit alleen maar recht op een stoel letterlijk, te wachten. En je bent volledig gestrest, in shock. Echt in shock. En mijn dochter, die is toen op een gegeven moment echt helemaal in elkaar geklapt. Die was echt van de wereld. Dus die is op een gegeven moment door Rode Kruis even apart genomen. Had een volledige paniekaanval. En toen zeiden we ook van, er moet wel snel eigenlijk worden gekeken naar een locatie of ruimte waar we terecht kunnen. En zaten we ook te denken, moeten we naar vrienden of zo. Maar dat is ook niet heel praktisch. Dus het wachten was eigenlijk alleen maar van, waar kom je terecht? En uiteindelijk, dat was pas eind van de middag, dat op een gegeven moment werd gezegd van, jullie gaan naar een hotel en prima. En dan vandaar weer verder. Ja, maar die eerste uren, ze duren heel lang. En je wil eigenlijk gewoon antwoorden op vragen waar niemand antwoord op heeft. En dat is best moeilijk, ja.
Niet iedereen kiest ervoor om naar een hotel te gaan. Albert maakt hier geen gebruik van.
Ik ben toen een week opgevangen door familie in Wassenaar. En je weet natuurlijk niet precies wat er allemaal verloren is gegaan. Ik kwam in een soort overlevingsstand. En het eerste plaats is kalm blijven en rustig kijken wat je kunt doen. Mijn huis stond er nog, tenslotte. Hè?
Die eerste dag wordt op de tarwekamp de ravage zichtbaar. Midden in het woningenblok zit een enorm gapend gat, waar woningen zijn ingestort. Glas en stenen liggen overal rond het gebouw. Allerlei hulpdiensten zijn er bezig.
Het gebouw bestaat uit een rij bedrijven op de begane grond, met daarboven mezzanette woningen. De ondernemers nemen zo goed als het kan de schade op aan hun bedrijf. Ingo Wewer en Hedy Hamers hebben hier een wijnhandel en de schade in hun bedrijf is groot. Toch zijn ze geen slachtoffer, benadrukt Ingo.
Ja, slachtoffer, dat is echt, heeft bij mij echt een fysieke connotatie. En dat is, wij zijn wel getroffen met dat we allerlei dingen moeten omdenken en anders moeten organiseren. Maar we voelen ons niet echt slachtoffer in de zin dat we hebben geen leed. Nee, het menselijk leed zit er meer in het verlies van je woning en je dierbaren.
Ingo en Hedy wonen met hun dochter niet in Mariehoeve, maar verderop in Bezuidenhout. De explosie zelf hebben ze niet gehoord.
We werden pas om 7:30 uit ons bed gebeld, uur nadat het gebeurd was. Of we het nieuws al gehoord hadden. En toen waren we binnen een kwartier op de fiets in een druilerige ochtend in oorlogsgebied.
Toen waren we al, hulpdiensten stonden we er al, inderdaad. Dat was een dramatische aanblik, ja. Ja, dat,
Kiev. Ja. De beelden van Kiev, Gaza.
Ja.
Maar dan op hele kleine schaal, maar net zo ingrijpend als het je treft. Ja, dus dat was heel...
Kon je dan een beetje dichtbij komen op dat moment?
Nou, niet echt. Er was al wel wat afzetting inderdaad. En je wilde de hulpdiensten niet voor de voeten lopen. Want je zag wel gelijk, dit is serieus mis. En toen hebben we ook vanaf een meter of 100 naar de winkel kunnen kijken. En ook naar alles wat er gaande was. En daar werd je niet vrolijk van. Nee.
Hoe gaat het dan daarna, als je dan thuis komt? Hoe gaat het dan met je bedrijf verder?
Dat is eigenlijk het laatste waar je dan aan denkt. Maar we gingen vooral even die dag naar het journaal kijken. En dan zag je je eigen winkel tot verbijstering in beeld komen. Met de rolluiken omhoog door de brandweer en de ruiten ingeslagen. En dan begint langzaam in te dalen hoe ernstig de schade is en wat er allemaal gebeurt. Maar ook heel gekke momenten dat je dacht van, hé, mijn 10 kistjes die staan nog gewoon op tafel. Ik kan er alleen niet bij, maar ik moet wel, ik kan wel gaan... Kijken hoe we die er weer uit kunnen krijgen. En op een gegeven moment was het zo dat we gewoon wel doorgingen met het bezorgen van de kerstpakketten. En stond ik op een pontje in Oud-Beijerland. En toen werd ik gebeld door Joris van Poppel van het NOS-journaal. Dat we mochten in de winkel en of we dan samen die kistjes er even uit konden tillen. En dat was een heel gedoe inderdaad. Maar wel gek genoeg ook wel iets koddigs had het allemaal. Ik ga deze voor in de auto zetten, omdat het werk gaat ook door. En we zijn blij dat we even erin mogen om wat relatiegeschenken die we beloofd hebben af te leveren, te kunnen afleveren. Als dat gebeurd is, dan gaan we eigenlijk nadenken over de toekomst. Als je ziet wat er hier aan schade is aangericht, dan had ik het erger verwacht.
als je zelf in een film zit of zo, of je het niet echt meemaakt. Het overrompelt je zo erg dat je eigenlijk is het... Nou, in mijn hoofd was het echt wel een beetje druk en chaos. En de eerste dagen heb ik heel veel nieuws zitten kijken. Dus, terwijl je er zelf eigenlijk bij betrokken bent, zit je er tegenaan te kijken via media. Van wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd?
De bedrijven hebben allemaal een kelder. Ook daar blijkt pas achteraf welke schade er is ontstaan.
Onder in de kelder, zeg maar, had ik ook nog wel veel schilderwerk staan. Want ik geef ook schilder- en tekenlessen daar. En een aantal schildersezels. En aan de ene kant denk je van, nou ja, waar heb je het over? Maar denk je ook van, nou, als dadelijk alle stofwolken zijn opgetrokken, wil ik ook wel even kijken hoe de situatie daar is. Maar het heeft zo lang onder water gestaan, dat je ook eventjes moet kijken hoe daar de schade is. We hebben geen idee. We weten wel een hoop glasschade. Het plafond hangt er half uit. En beneden inderdaad een hoop waterschade. Dat heeft echt wel een behoorlijke laag water gehad. Al het bluswater natuurlijk wat vanaf het dak naar beneden gekomen is. Dus, maar ja, dan nog blijven we denken inderdaad, het is materiaal. En ja, we zijn er goed vanaf gekomen.
In de dagen na de ramp wordt duidelijk dat 6 van de bewoners de aanslag niet hebben overleefd. Op de nabestaanden maken de gebeurtenissen een enorme indruk. Hun levens zijn ineens veranderd. Bijna een jaar later kunnen ze hun verhaal nog niet vertellen.
Daarom doet Bart Visser dit namens hen.
Ik ben Bart Visser, ik werk bij Namens de Familie. Dat is een onderdeel van Slachtofferhulp Nederland. En wij staan mensen bij die vaak ongewild en onbedoeld ineens in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. En dan helpen wij ze daarmee door bijvoorbeeld contact met journalisten voor ze te onderhouden.
3 van de 6 dodelijke slachtoffers komen uit 1 gezin.
Het is een gezin, 2 ouders, 2 kinderen, waarvan alleen het jongste jongetje het overleefd heeft.
Tijdens een van de rechtszaken die volgen, vertelt de officier van justitie hoe het 8-jarige kind de aanslag heeft overleefd.
Hij vertelt aan de politie dat hij wakker werd van een harde knal. Hij dacht dat hij uit zijn bed was gevallen. Hij had het gevoel dat hij in een droom zat waarin hij viel. Hij zag geen deuren meer in het huis. Via een stuk hout is hij van zijn bed, zoals hij zelf heeft verklaard, een soort van omhoog geklommen. Hij hoorde zijn vader om hulp schreeuwen. Maar hij kon niet bij zijn vader komen. De jongen is gered door de brandweer. Zijn vader, moeder en zus hebben het niet overleefd en zijn omgekomen onder het puin.
Een groot verlies, zegt Bart.
Renai en Lee, dat zijn de ouders. En dat zijn mensen die Chinese origine hebben. Werkten en woonden al meer dan 10 jaar in Nederland. En hardwerkende mensen die elke dag behoorlijk hun best moesten doen om het in Nederland te redden, denk ik. Maar dat met veel plezier deden om hun kinderen hier een goede toekomst te geven.
Bart vertelt hoe familieleden de ouders omschrijven.
Renai was een heel liefhebbende vader, een optimistische man. Voor wie zijn familie en zijn vrienden eigenlijk het middelpunt van zijn leven waren. En moeder Lee was een goede vrouw in de bloei van haar leven. Zoals in veel gezinnen, de moeder die klaar stond voor haar gezin en familie.
Hun dochter Sophia is op de dag van de explosie 17 jaar.
Een leergierig en initiatiefrijk meisje. Levendig, heel talentvol, vrolijk en opgewekt. Ze wilde arts worden, dat had ze al uitgesproken. Zodat ze levens wilde redden, dat was haar motivatie. En ineens is zij niet meer, ze is gestorven in haar ouderlijke huis, wat een veilige plek voor haar had moeten zijn.
Kun je ons vertellen hoe het nu met dat jongetje gaat?
Ja, dat is de ongelooflijke dooddoener die heel erg waar is, naar omstandigheden goed. Het is een 8-9-jarig kind en die zijn over het algemeen gelukkig best wel zorgeloos en stuiteren en springen door het leven. Dat geldt voor dit ventje gelukkig ook. Wat hij heeft meegemaakt, dat is natuurlijk heel bijzonder en ook wel heel heftig. Hij wordt goed opgevangen door familie, dus oom en tante. Dat gaat goed en dat is fijn.
Een deur verder komt Tim uit Voorburg door de klap om het leven.
Hij woonde daar niet, hij was daar op bezoek, sliep bij een bekende. En nou is elke overleden is er 1 te veel, maar hierbij, ja, bedenk je maar eens. Hè. Je gaat logeren bij een bekende en in die nacht klapt de boel de lucht in en je kunt het niet meer navertellen. En dat is voor de familie van Tim natuurlijk ook ongelooflijk heftig.
Na contact met zijn nabestaanden heeft Bart een beeld van de man gekregen.
Tim was een 31-jarige man in de bloei van zijn leven, reed graag op zijn motor. En in één klap is dat leven wat eigenlijk nog deels te begonnen stond, is gewoon weg. En voor zijn familie waren het hele heftige momenten. Nu nog steeds heel heftig, maar toen het net gebeurde ook. Want ze wisten niet helemaal zeker of hij daar nou wel of niet was. Dus dat duurde ook even voordat dat allemaal duidelijk was.
Degene bij wie Tim logeert overleeft de klap wonder boven wonder wel.
Zij kan het gelukkig navertellen, maar ze heeft wel heel veel meegemaakt. Zij heeft 12 uur onder het puin gelegen, is dus gelukkig wel gered.
Ook de 44-jarige Vikel overleeft de explosie niet. Hij is een paar jaar eerder vanuit Griekenland naar Nederland gekomen als expat.
Vikel werkte in Nederland, had een mooi warm gezin in Griekenland. Een vrouw en 3 jonge kinderen. De jongste kind echt nog een zuigeling. Die hebben geen vader meer. Dat is heel, heel droevig. En hun leven in Griekenland gaat denk ik gewoon door. Hij was hier echt in Nederland om te werken. Is in zijn eentje alleen in zijn woning in het tarwekamp overleden.
Vikel is geboren in Albanië, waar zijn familie nu nog woont, vertelt Bart.
Ik heb zijn broer veel gesproken. Die vertelde daar ook met heel veel liefde over Nederland. Dat hij het zo'n mooi land vond. En dat zijn broer ook soms nadacht van, nou, misschien moet ik ook in Nederland gaan werken, want een fijn land is dat. Dus dat is wel bijzonder.
Aan het einde van het rijtje woont het laatste slachtoffer. Bart legt uit dat de nabestaanden niet te veel willen delen met de media.
Het zesde slachtoffer, dat is een 60-plusser, een man die samen met zijn vrouw aan de tarwekamp woonde. En zijn vrouw heeft het gelukkig wel overleefd, is vrij snel onder het puin vandaan gehaald. Hij is er wel onder vandaan gehaald, maar leefde helaas niet meer.
Ook voor bewoners die zelf geen familieleden kwijtraakten, is het na een jaar nog altijd moeilijk om te praten over wat er is gebeurd.
Zometeen een jaar, het raakt je nog steeds. Elke keer weer. En dan heb ik al EMDR-behandeling gehad. Mijn vrouw, mijn dochter, mijn zoon ook. Dan gaat het met mij relatief goed. Mijn dochter heeft haar studiejaar over moeten doen. Maar ook weer opgepakt. Zij heeft nog wekelijks nachtmerries. Herbelevingen.
In deze serie volgen we de bewoners van de tarwekamp in het jaar na de fatale explosie. Ze vertellen over alles wat op hun pad is gekomen en over wat dit jaar met ze heeft gedaan.
Ik heb gewoon een half jaar verloren en dat vind ik wel vervelend. Kijk, dat ik in een ander huis zit, vind ik op zelf, ja, wat ik zeg, ook wel iets prettigs hebben. Maar dat je een half jaar eigenlijk verloren hebt en dat je, ja, onder vaak wat behoeftige omstandigheden niet meer kunt leven zoals je het eigenlijk gewend bent. Dat is natuurlijk wel jammer. En dat is natuurlijk, ja, als je 79 bent, ja, dan telt iedere dag, zou ik al zeggen.
Het is een jaar waarin de bewoners een belangrijke keuze moeten maken. Als de huizen weer zijn opgebouwd, wil ik dan nog wel terug naar de tarwekamp? Wil ik daar nog wonen?
Ik denk niet dat ik terugkom. Of ik weet eigenlijk bijna zeker dat ik dat niet meer wil eigenlijk ook. Maar er moet gewoon een mooi huis weer staan.
Maar het is vooral een jaar waarin ze langzaam beseffen wat hen is overkomen.
Ik heb op het moment steeds meer, in het begin ben je met jezelf ook nog meer bezig. Hè? Wat is er over van mijn huis? En ik heb nu steeds meer dat ik op de tramhalte sta en denk, ach, waar is die lieve buurman van mij?
Het is een proces dat bij iedereen anders verloopt.
Als ik aan het werk ben, dan is het er niet. En dan gaan we maar door. Maar die man met die hamer, die blijft achter je aanlopen. En op een gegeven moment krijg je een tik op je hoofd. En dan is het klaar. En dan moet je eraan geloven. Ik heb 8 maanden ziek thuis gezeten eigenlijk, omdat ik mijn werk niet kon hervatten. Ja, en uiteindelijk gaat dat goed. Maar ik functioneer op zich wel weer. Maar als ik het erover heb, dan grijpt dat zo enorm aan nog. Dat is echt het verlies, het onrecht wat is aangedaan. Dat zit heel diep.
Ze zijn er constant mee bezig. Overdag, maar vooral ook 's nachts.
Ik heb nog wel steeds nachtmerries. Ja, ik loop in soort gebieden zonder kaplaarzen. Andere mensen wel. En dan heb ik zulke beelden zoals heel afschuwelijk ook Gaza nu laat zien, hè. De stenen en rommel. En daar ben ik aan het zoeken. In het water naar de weg of naar spullen die ik nog moet hebben. En dat gaat maar door. Dat doe ik met een zus samen die ook vlak voor de ramp is overleden. Dus het zijn nare dromen. Ik durf ook niet te gaan slapen eigenlijk.
Dat klinkt wel echt heftig nog.
Ja, dat is het nog wel. Ja, ik probeer ook hele leuke dingen te doen. Daar zegt de psycholoog van, doe ik niet te veel, want dan is het een ontlopen van de. Het is altijd moeilijk om onder ogen te zien waar je voor wil rouwen of wat er echt is. Maar ik zing veel in een paar koren en dat helpt heel erg goed.
MUZIEK
De explosie heeft niet alleen veel impact op de bewoners, ook voor hulpverleners is het een dag die ze nooit meer zullen vergeten. Hun verhaal hoor je hierna.